Gemeente, de tekst van de preek is vers 29a uit het gedeelte dat u zo even is voorgelezen. Matteüs 27, vers 29a. Deze woorden die ik u en jou graag nog één keer wil voorlezen. En een kroon van doornen gevlochten hebbend, zetten die op zijn hoofd. En het thema van de preek is Christus met doornen gekroond. Christus met doornen gekroond. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij spot. In de tweede plaats staan we stil bij pijn. En in de derde plaats staan we stil bij vloek. Christus met doornen gekroond. En we letten achtereenvolgens op spot, pijn en vloek. Gemeente, jongens en meisjes, de soldaten van de stadhouder nemen de Heer Jezus mee naar binnen in het rechthuis. En Matteüs vertelt ons dat daar de hele bende, die hele legerafdeling, bijeenvergaderd wordt. En ze voelen met elkaar dat ze Jezus in hun macht hebben. En het is toen niet anders dan nu. Dat brengt altijd het slechtste in mensen naar boven. Dat zien we ook hier voor onze ogen gebeuren. Hebben ze dat goed gehoord? Denkt hij dat hij een koning is? Nou, dan moet hij er ook als een koning uitzien. Een purperen soldatenmantel hangen ze om zijn schouders. Ze vlechten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. En in zijn rechterhand geven ze hem een rietstok. En zo stellen ze hem ten toon als spotkoning. Met die soldatenmantel als koningsmantel, die doornenkroon als koningskroon en die rietstaf als koningsscepter. En ze steken de draak met Jezus. En terwijl ze dat doen, spotten ze tegelijkertijd ook met het Joodse volk. Want die fariseeën en die schriftgeleerden die zo druk waren met hem en die het volk opgehitst hebben om niet voor Barabbas maar voor Jezus te kiezen, waar maken ze zich eigenlijk druk om? Om een spotkoning. En we kijken in gedachten naar de Heere Jezus met die soldatenmantel om zijn schouders, die doornenkroon op zijn hoofd, die rietstaf in zijn hand. Dan blijft toch deze vraag over, is dat mijn koning? Dat aller vaderen wens, is dat zijn kroning? Zie, aanschouw de mens. Moet hij dat spotkleed dragen? Dat riet, die doornenkroon? Leidt hij die spot, die slagen? Hij, God, uw eigen zoon. En het is toch vooral die laatste regel. Hij, God, uw eigen zoon, die ervoor zorgt dat het zo verbijsterend is wat we zien. Gods eigen zoon uitgedost als een spotkoning. Hij dreigt niet. Hij protesteert niet. Hij zorgt er niet voor dat die hele bende daar in dat rechthuis die zo met hem bezig is achterover valt, zoals die legerafdeling achterover viel zo even in de hof van Gethsemane. Hij roept geen engelenheer in om hem te ontzetten en voor eens en voor altijd met deze spottende soldaten af te rekenen. Hij ondergaat het. Maar hoe dan? Hij, God, uw eigen zoon. Nou, hij ondergaat dit omdat hij middelaar is. Hij staat daar, gemeente, plaatsvervangend. Het plaatsvervangende werk van de Heer Jezus wordt niet alleen verricht aan het kruis. Als die daar hangt. Als die daar boet. Als die daar bloedt. Ja, dat is ook het plaatsvervangende werk van de Heer Jezus. Maar daar niet alleen. Ook hier, als we hem voor onze ogen getekend zien. Met die koningsattributen tentoongesteld als spotkoning. Ook dan staat hij daar plaatsvervangend. Kijk eens mee. Want als we zo in gedachten op hem zien, zien we twee dingen. We zien iets van wie wij geworden zijn. En we zien iets wie hij is. Allereerst zien we in hem iets van onszelf. We zien iets van onze val. Want hoe zijn wij geschapen? Nou, we zijn geschapen als onderkoning. Dat waren we. Psalm 8 zingt daar heerlijk over, over die hoge plek die we als mens gekregen hadden. En weinig minder dan de engelen, met eer en met heerlijkheid gekroond. Geroepen om God te representeren, om God te vertegenwoordigen in de richting van de rest van de schepping. Onderkoning. Maar die plek was voor Adam en Eva, die plek was voor ons niet genoeg. Die hoge plek vlak onder God. Nee, we wilden als God zijn. Op ooghoogte met God staan. Het liefste nog iets boven. Om God aan te sturen. En we deden een greep naar de macht. En in die sprong omhoog zijn we pijloos diep naar beneden gevallen. Dat is de zondeval. We waren onderkoning, maar we zijn spotkoning geworden. U denkt misschien is dat niet te veel gezegd, spotkoning. Nou, maar zo is het toch. We denken heel wat te zijn. Maar wat stellen we als mens voor? We denken alles in onze hand te hebben. Maar we hebben helemaal niets in onze hand. Spotkoning. Dat zijn we geworden. We wanen ons de koning te rijk. Maar we zijn een lager wal geraakt. Straatarm geworden. We denken onafhankelijk te zijn. Maar we zijn slaven van de zonde. En van de boze geworden. En kijk dan nog eens naar de Heer Jezus. Uitgedost als spotkoning geworden wat wij geworden zijn. Door onze val in Adam. Hij werd spotkoning. Hij wilde op onze plaats gaan staan. Waarom? Omdat spotkoningen zalig zouden kunnen worden. Door op hem te zien. Door bij hem te schuilen. Ik denk aan een zin uit het avondmaalsformulier. Hij heeft ontelbare smaadheden geleden. Ja, dan is het in dit vers maar een topje van de ijsberg. Ontelbare smaadheden heeft hij geleden. Waarom? Nou, zegt het formulier, opdat wij met als doel dat wij nooit meer te schande zouden worden. Nou, dat is dat plaatsvervangende werk van de Heer Jezus Christus. Hij ontelbare smaadheden geleden met als doel dat wij nimmer meer te schande zouden worden. Want dat gebeurt, gemeente, als u de Heer Jezus Christus negeert. Als je in ongeloof doorleeft, dan spot je eigenlijk met deze soldaten mee. En als je zegt, ja, maar dat is mij te grof, nou, dan is het misschien bij u en bij jou wel wat we zo vaak zien. Bij het kruis, mensen die gedachteloos langs hem heen liepen. Want ja, het was bijna Pasen en er moest van alles in huis nog gebeuren. Te druk en aan hem voorbij lopen. Voelt u wat dat inhoudt? Dan zult u eeuwig tot schande worden. U komt als spotkoning aan in de hel. En ik las in de voorbereiding, daar zullen ze je uitjouwen. De spot met je drijven. Maar wie dan? Nou, allereerst anderen die verloren gaan. Misschien uw collega wel. Die collega waar u altijd een beetje naar uitstraalt, dat hij er niet goed aan doet dat hij niet naar de kerk gaat. Nou, dat laatste is natuurlijk waar, maar dat u dat uitstraalt, dat is niet goed. Dan moet u het gesprek met hem aangaan. Maar eigenlijk altijd uitstralen dat u zelf beter bent. Want u gaat wel naar de kerk en u houdt wel de zondag en vul al die dingen maar in. Wat denkt u? Als die collega verloren gaat, en dat zal die als hij de Heer Jezus niet leert kennen. En hij ziet u daar ook, aan de linkerhand van Christus, tussen de bokken. Wat denkt hij dat hij zal doen? Hij zal de spot met u drijven. Altijd naar de kerk geweest. Altijd netjes de zonde gehouden. Altijd mij de maat genomen, maar intussen ook verloren gaan. Dan zul je tot schande worden. Bespot worden ook door de duivelen. Zullen ze het niet tegen je zeggen? Als je verloren zult gaan. Hoe kan dat nou? Je had een hele dikke Bijbel. En op elke bladzijde stond dat God betrouwbaar is en dat ik, de duivel, onbetrouwbaar ben. Dan wordt God de goede God genoemd en ik de mensenmoorder van de beginnen. Die niet anders kan dan liegen. En wel mij gelooft, maar God niet gelooft. De duivelen zullen met je spotten als je verloren gaat. Dat is een aangrijpend oordeel. En u denkt misschien, ja, maar als je hem kent, ja, dan is het inderdaad anders. Nee, dat betekent niet dat je hier nooit bespot zult worden. Want in de Heer Jezus geloven betekent achter hem aankomen. Een weg van kruis dragen, een weg van spot ondergaan. Een dienstknecht is immers niet meer dan zijn Heer. Kan dat zeer doen, hè? Bespot worden. Misschien wel in de familie. Als er een verjaardag op zondag gehouden wordt en ze weten van, nou, hij of zij die komt dan niet. Maar toch uitnodigen en dan met elkaar maar die blikken uitwisselen van, oh, dat doet hij of dat doet zij natuurlijk niet. Nee, achter de Heer Jezus aankomen betekent niet dat je nooit bespot zult worden. Maar dat bedoelde die zin in het avondmaalsformulier ook niet. Hier in dit leven, ja, zul je vaak spot ondervinden. Misschien al alleen omdat u uit Urk afkomstig bent. Oh, dat is zo'n christelijk dorp en daar, voelt u? Maar als het avondmaalsformulier zegt in de Heer Jezus geloven betekent nimmer meer tot schande worden, dan betekent dat hierna, aan het eind van die weg achter hem aan. Wonderlijk is dat, hè? Als hij uw Heer is, kijk dan eens naar de kroon op zijn hoofd. Hij heeft de prikkel van de spot er voor al de zijnen uitgehaald. Nee, dat betekent wel dat je nog steeds bespot kunt worden. Dat betekent ook dat het soms heel gemeen zeer kan doen wat ze zeggen. Of soms wat ze niet zeggen, maar wat ze met die steelse blikken met elkaar uitwisselen. En toch, de prikkel is eruit. Nimmer meer tot schande worden. Aan het eind van de reis wacht de kroon van de heerlijkheid. De machtig vooruitzicht. En zo zien we in de doornenkroon op het hoofd van de Heer Jezus spot. Maar dat niet alleen. We zien ook pijn en dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Want de soldaten van de stadhouder hebben de Heer Jezus als spotkoning tentoongesteld. Die drie attributen, hè, u weet ze nog wel. Die doornenkroon op zijn hoofd, die soldatenmantel om zijn schouders, die rietstaf in zijn rechterhand. Om met hem te spotten. Bijzonder eigenlijk, om na te gaan, wat is er eigenlijk met die drie attributen gebeurd? Nou, in vers 30 lezen we dat ze eerst die rietstaf hem afnemen. Ze nemen de rietstok, sloegen op zijn hoofd. Wat moet dat zeer gedaan hebben, pijn. Eerst die kroon op zijn hoofd gedrukt, dan er dieper ingeslagen met die rietstok. Die nemen ze hem eerst af. In vers 31 lezen we dat ze die soldatenmantel hem afnemen. En hij zijn eigen kleding weer krijgt, die hem straks op de kruisheuvel afgenomen zal worden. Maar de doornenkroon, wat gebeurt daarmee? Nou, daar lezen we niets over. Dat moet ons voorzichtig maken en toch voel ik mee met die uitleggers die zeggen, de doornenkroon is op zijn hoofd gebleven. Want ja, als je hem eerst met doornen kroont en die doornenkroon wordt er vervolgens dieper ingeslagen, hoe kun je dan die kroon nog afnemen als Romeinse soldaat zonder je eigen handen open te houden? En dat betekent dat hij met doornen gekroond door Jeruzalem geleid is, met doornen gekroond op Golgotha aankomt, met doornen gekroond aan het kruis geslagen wordt, onder dat opschrift de koning van de Joden, de enige kroon die hij ooit gekregen heeft, die doornenkroon. Jezus, de koning van de Joden. Een kroon waarmee de spot met hem gedreven wordt, maar zagen we ook een kroon waarin een pijn gedaan wordt. Een kroon gevlochten van doorntakken die ze op zijn hoofd gezet hebben en met die rietstaf dieper in zijn hoofd geslagen hebben. En als we daar in gedachten naar kijken, er zijn eigenlijk geen woorden voor, hè? Dan komen weer versregels naar boven. O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon. O hoofd zo wreed geschonden, uw kroon een doornenkroon. Het bloed loopt langs zijn wangen en door zijn ogen naar beneden. Heel anders dan die hoge priester waarin de psalmen over gezongen wordt. Die werd gezalfd en die zalfolie die liep naar beneden en verspreidde een heerlijke geur. Maar deze hoge priester met doornen gekroond en het bloed loopt langs zijn gezicht naar beneden. En we vragen ons af, waarom gebeurt dit? Is het niet genoeg dat hij gegezeld is? Is het niet genoeg dat hij bespot is, dat hij nu ook met doornen gekroond wordt? Gemeente, wie zijn wij als mens? Zondaar. En Jesaja zegt daar iets heel treffends over, ook iets heel confronterends over. Hij zegt dat wij als mens van de hoofdschedel tot de voetzool toe onrein zijn. Woorden om tot ons door te laten dringen, toch? Ik weet niet hoe het u vergaat, maar dat kunnen we zomaar denken, toch? Als het over onze zonden gaat. Ja, hier een vlekje en daar een spatje en Nee, van de hoofdschedel tot de voetzool toe zijn we onrein. Aan ons is niets volkomens. En Ambrosius, misschien hebt u zijn naam wel eens gehoord, heeft een bekend boek geschreven met de titel Het zien op Jezus. Die maakt daar een hele tere opmerking bij. Hij zegt, omdat wij van de hoofdschedel tot de voetzool toe onrein zijn, daarom moet hij van zijn hoofdschedel af tot zijn voetzool toe zijn bloed storten. Zijn borgbloed, zijn verzoenende bloed. Zijn rug bloedde al. Open geploegd door de geeselslagen die hij gekregen heeft. En zijn handen en zijn voeten zullen straks bloeden als de spijkers er doorheen geslagen worden en die aan het hout vastgenageld wordt. Maar omdat wij van onze hoofdschedel tot onze voetzool toe onrein zijn, moet zijn hoofd ook bloeden. En dat gebeurt hier, als die met doornen gekroond wordt. We zondigen met ons hele lichaam. Misschien dat u er nog nooit zo naar gekeken hebt, maar dan moet u dat vanmiddag maar eens doen, en jullie ook, jongeren. Met welk deel van je lichaam zondig jij het meest? Zijn het je voeten? Ja, ik weet niet waar ze je gisteravond gebracht hebben, maar dat weet jij wel. Of zijn het je handen? Denk eens waar je met die hand en met de muis die je in je hand had naartoe geklikt bent. Met welk deel van je lichaam zondig je het meest? Of moet je dan net als Jesaja zeggen, als die bovenaan begint, van het hoofdschedel af tot de voetzool toe onrein, of moet u dan zeggen, ik kom niet eens bij mijn voeten, want er is al zoveel aan mijn hoofd dat niet goed is. Zondigen met ons hoofd. Waar we met onze oren naar luisteren. Waar we met onze ogen naar kijken. Waar we met onze mond over spreken. Waar we met onze gedachten aan denken. Waar we over denken, waar we over fantaseren, waar we misschien 's nachts wel over dromen. Voelt u het? Van mijn hoofd, schedel af tot mijn voetzool toe ben ik onrein. En dan is het wonder van het lijdensevangelie dat hij nou van de hoofdschedel tot de voetzool toe zijn bloed vergoten heeft, zodat er geen stukje van je lichaam is, waarvoor niet gebloed is, waarvoor niet betaald is. Klagen de zonden van uw hoofd u aan. Zie dan met diezelfde ogen die u aanklagen op de Heer Jezus die Matthäus voor ons uittekent, gekroond met doornen, het bloed langs zijn gezicht. En elke bloeddruppel die langs zijn gezicht loopt, is een zichtbare prediking van de overvloed aan genade die er bij hem te krijgen is. Al klaagt uw hele lichaam van de hoofdschedel af tot de voetzool toe u aan. Ik wil nog op iets anders wijzen in deze tweede gedachte. Pijn. Ja, dat heeft het gedaan. De Heer Jezus was echt mens. We kunnen ons wel eens vergissen. Dat we denken, ja, hij was God en mens in één persoon en dat was hij. Maar alsof dit hem dan niet echt geraakt heeft. Hij heeft de pijn, de intense pijn gevoeld. En we zoomen vanmiddag alleen maar even in op die doornenkroon. Eerst die kroon op zijn hoofd gezet. Nee, hun eigen handen wilden ze er niet aan openhalen, maar met die rietstaf hebben ze er dieper zijn hoofd ingeslagen. Wat een pijn heeft hij geleden. Er zullen ook hier in Urk gemeenteleden zijn die weten dat pijn is. Die misschien wel elke dag pijn hebben, chronische pijn hebben. Pijn waar je 's ochtends mee wakker wordt en je verzucht hoe kom ik de dag door. En aan het eind van de dag, je weet misschien niet eens hoe je de dag doorgekomen bent, is het de vraag hoe moet ik eigenlijk gaan liggen. Wil ik wat slapen? Pijn. Mensen kunnen daar heel goedkoop over spreken. Maar u hebt het elke dag. En kijk dan vanmiddag eens naar de Heer Jezus met doornen gekroond. Hij weet wat pijn is en hij kan volmaakt medelijden hebben. Ook met uw of jouw pijn. U zegt misschien, ja, maar wat heb ik daaraan? Dat hij daar medelijden mee heeft. Nou, misschien op het eerste gezicht niet veel. Maar als u dat zo vraagt, moet ik wel denken aan wat ik de afgelopen jaren meer dan eens meegemaakt heb. Als ik bij een ziek gemeentelid zat, aan bed. Soms een ziekbed wat een sterfbed zou worden. En er ontzettend pijn geleden werd. Nee, er werd niet altijd veel over gezegd, maar het was aan het gezicht af te lezen. En terwijl ik naar woorden aan het zoeken was, ging zo'n gemeentelid spreken. En die zei, ik moet ontzettend veel pijn lijden. Maar de Heer Jezus heeft nog veel meer pijn geleden. En heeft dat ook voor mij gedaan. Dat is de troost van die medelijdende hoge priester. Hij heeft nog veel meer pijn geleden. En hij deed het ook voor mij. Nee, dat betekent niet dat als je de Heer Jezus Christus kennen mag, dat je nooit meer pijn zult lijden. Laat u dat niet aanpraten. In de voorbereiding van de preek zag ik het nog in een artikeltje langskomen. De kop was sprekend. Het was een van die charismatische voorgangers die ons land rijk is. En die zei, als je nou maar hard genoeg gelooft, dan kun je pijnvrij bevallen. Alsof de Heer niet gezegd heeft tegen de vrouw dat ze met smart kinderen zal baren. Dat is niet waar. Als je maar hard genoeg gelooft, dan zul je geen pijn lijden. Maar wat we net bij de spot zagen, zien we ook bij de pijn. De Heer Jezus heeft voor al de zijnen wel de prikkel eruit gehaald. Nee, dat betekent niet nu geen pijn meer, maar wel als je zo achter hem aan mag komen en zijn voetstappen drukken, dat pijn niet het laatste woord heeft. Want de weg achter hem aan, die gaat inderdaad door de diepte heen, door het dal heen, door het lijden heen, maar wel naar de heerlijkheid toe. Naar de toekomst waar niemand zal zeggen, ik ben ziek, waar ook niemand meer pijn zal hebben, waar God alle tranen van de ogen afwist. U zegt, dat is een mooi vooruitzicht, dat is een heerlijk vooruitzicht. Maar wel voor degenen die in Christus zijn. Want buiten hem, dan moet ik er wel eerlijk bij zeggen, buiten hem, ja, dat is altijd met dat plaatsvervangende werk van Christus, hè. Hij zegt, ik wil in uw plaats gaan staan, maar als u zegt, dat hoeft voor mij niet, dan betekent dat dat alles wat op hem gekomen is, op u zal komen of op jou zal komen. En waar nou dat oordeel bij hem samengeperst werd in zijn aardse lijden hier op aarde, daar zal het nou voor een mens zoals u en ik een eeuwigheid duren. Eeuwig pijn lijden. Want ja, dat is wat de Heer Jezus zegt. De eeuwige pijn. Wij kunnen aan pijn soms wennen. Maar de eeuwige pijn zal nooit wennen. Zal nooit draaglijker worden. Johannes, hij ziet het. Ja, hij mag de hemel inkijken door die geopende poort. Maar hij ziet ook wat anders. in de verlorenheid, in de eeuwige pijn. Hij schrijft het op, de rook van hun pijniging gaat op tot in alle eeuwigheid. En dan moet niemand van ons zeggen, dat zie ik dan wel, want dan is het te laat. Nu staat hij nog voor u in het gewaad van zijn woord en hij zegt dat ik ben de weg. Ik ben de waarheid, ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Laat mij in uw plaats staan, laat mij in uw plaats die pijn lijden, de prikkel eruit halen. Of kiest u de dood boven het leven, de pijn boven de zaligheid? En zo zien we in de doornenkroon op zijn hoofd spot en pijn, maar we zien ook vloek. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. De soldaten van de stadhouder, ze wilden spotten met Jezus en daarom hingen ze hem die soldatenmantel om. Daarom zetten ze die doornenkroon op zijn hoofd en gaven ze hem die rietstok in zijn hand. Een spotkoning was het. Dat wilden ze laten zien. Ze wilden hem ook pijn doen. Met doornen gekroond. En die doornenkroon nog dieper in zijn hoofd geslagen. Maar gemeente, er was iets dat die soldaten niet zagen. En dat was de vloek. En dan moeten we even teruggaan in de tijd. Want waar komen doorns en distels vandaan? Weten jullie dat, jongens en meisjes? Waar komen doorns en distels vandaan? Zijn die er altijd geweest? Heeft God ze gezien toen hij aan het eind van de schepping zei dat het zeer goed was? Nee. We lezen in Genesis 3 als God Adam en Eva verbant uit het paradijs, dat de aarde omwille van hun zonde vervloekt is. En dan volgt het in één adem, en daar zien we die vloek in. Daarom zal de aarde doorns en distels voortbrengen. Doorns en distels zijn de zichtbare bewijzen dat de aarde vervloekt is. Doorns en distels zijn de stekelige oogst van onze zonden. Moet je maar aan denken. Als je misschien het komende seizoen een keer in de tuin bezig bent en je haalt je hand open aan een doorn of een distel, dat herinnert ons aan de vloek van de zonde. Je hoeft trouwens niet tot dat moment te wachten. Want die stekelige oogst van de zonde, die zien we niet alleen in de doorns en de distels die we in de natuur zien. Misschien wel in de tuin of op het land. Ik denk aan wat de profeet Micha schrijft. Micha 7, vers 4. De beste van hen, en dan heeft hij het over het menselijk geslacht. De beste van hen is als een doorn. De oprechtste is scherper dan een doornheg. Dan worden we als mens neergezet. Als een distel. Scherper dan een doorn. U zegt, misschien is dat niet te zwaar aangezet. Er zijn toch nog heel veel mensen die goed doen tegen elkaar en die vriendelijk zijn tegen elkaar. Nou, dat is waar. Maar nu even eerlijk, hè, dat is wel een heel dun vernislaagje. Van burgerlijkheid en van fatsoen en van netjes zijn tegen elkaar. Maar als ze nou eens op uw tenen gaan staan. Als u nou eens oneerlijk behandelen. Ja, dan brokkelt dat vernislaagje al heel snel af, toch? En dan wordt dit zichtbaar. Dat we een doorn zijn. Stekelig zijn. Prikt een ander mij, dan zal ik terugprikken. Dat laat ik me niet gebeuren. Dat laat ik me niet gezeggen. Micha heeft gelijk als hij zegt, de beste van hen is als een doorn. Moet de amen opzeggen vanmiddag. Of niet? Wat een indringend woord van de profeet. Want het laat ons zien hoe verloren we zijn. Kijk, als je een doornstruik in de tuin hebt staan, kan je daar goede vruchten van oogsten? Nee. Daar is het een doornstruik voor. De Heer Jezus zegt in Matthäus 7, vers 16, aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Nou, de vraag stellen is een beantwoorden. Dat kan niet. En dat betekent dat wij als mens onszelf niet kunnen redden. Misschien bent u er al jaren mee bezig. Een beetje minder stekelig tegen een ander. Een beetje netter leven. Minder stekelig tegenover God. Meer openstaan voor hem. Nou, dat zijn allemaal hele goede doelen, maar wat komt er van terecht? Of werd er tegenaan gelopen dat het waar is wat de Heer Jezus zegt? Van een doorn kunnen geen druiven geoogst worden. Uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Nou, daar zitten we dan, denkt u. Ja, maar wel in het huis van de Heer. Wel waar het evangelie, waar het kruisevangelie verkondigd wordt. Want zie dan eens op hem die met doornen gekroond is. En die doornenkruin opgehouden heeft, ook toen hij naar het kruis ging. Met doornen gekroond is hij gekruisigd en zo heeft hij de vloek weggedragen. U kunt uzelf niet veranderen. U kunt jezelf niet redden. Maar Jesaja heeft het al geprofeteerd, hoofdstuk 55, vers 13. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een myrteboom opgaan. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Ik las in de kanttekeningen het volgende. Dat is die tevoren als distelen en doornen waren, onvruchtbaar en tot alle goed onbekwaam, zullen vruchtbaar worden en als schone bomen opgroeien. En misschien hunkert u wel, ja, hoe dan en wanneer dan en op wat voor manier dan? Nadat ze door de Heilige Geest zullen vernieuwd en wedergeboren zijn. Dat is het evangelie. Dat een doornstruik zich niet in een wijnstok hoeft te veranderen. Dan hadden we beter naar huis kunnen gaan. Maar dat hij het wil doen. Van een doorn een dennenboom maken. Van een distel een myrteboom wil maken. Ja, maar hoe dan? Nou, dat heeft de Heer Jezus Christus gedaan. Met doornen gekroond is hij aan het kruis geslagen. En onder die vloek is hij ondergegaan. En door onder die vloek onder te gaan, heeft hij de vloek weggedragen. Want 3 dagen later, de dood kon hem niet houden, is hij opgestaan uit de doden. Heeft hij de vloek in het graf achtergelaten. Heeft hij de doornen in het graf achtergelaten. Heeft het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht. U zegt, ja, maar dat werk van de Heilige Geest, dat heb ik niet in de vingers, dat is waar. Maar weet u hoe de Heilige Geest werkt? Niet als een donderslag bij heldere hemel. Door de verkondiging van het woord. Door de Heer Jezus Christus uit te tekenen, met doornen gekroond. Zodat u, als u elke keer weer prikt aan de vloek van uw bestaan, ja, hij trekt u naar hem toe. Wederom geboren worden is door de inwerking van de Heilige Geest. Met de vloek van uw verzondigde leven in zijn wonden schuilen. En wat zonder de Geest onmogelijk is om te doen, dat is met de Geest onmogelijk om te laten. Daarom als u hem voelt trekken, ga dan niet afvragen, wat is dit nu en wat gebeurt er nu? Nee, verhard u dan niet. maar laat u leiden door hem tot hem. Hij die de vloek weggedragen heeft, opdat vloekwaardigen zouden leven door hem. Eén ding nog, gemeente, dan is het ook tijd. Als we nog een keer naar de Heer Jezus kijken met doornen gekroond, krijgen we niet alleen onderwijs over de rechtvaardiging. Hoe zijn we rechtvaardig voor God? Door met onze doornenkroon op te schuilen bij hem die de vloek heeft weggedragen. We krijgen ook onderwijs over de heiliging. Wat betekent dat nu? Rechtvaardig zijn voor hem. Wat betekent dat u met Christus verbonden zijn? En als ik dat vraag, denk ik aan Salomo, de dichter van het Hooglied. Ik hoor hem zingen. Zoals een lelie onder de doornen, zo is mijn vriendin onder de dochters. En u weet toch wel dat we in de stem van Salomo in het Hooglied, de stem van de hemelse bruidegom horen. Hij zingt over zijn bruid, zoals een lelie onder de doornen, zo is mijn vriendin onder de dochters. Mag u van genade leven? Dan kunt u geen doornstruik blijven. Zoals een lelie onder de doornen. Zou die nou vanmiddag ook over zijn bruid in de Ur kunnen zingen? Een lelie onder de doornen. Kijk, ik kan het aan u vragen of u een lelie bent, maar ik zou het eigenlijk veel liever aan uw vrouw vragen of aan uw man. Aan uw zoon of aan uw dochter. Aan je baas of aan je werk of aan je collega. Dus je kunt natuurlijk wel spreken over genade, maar als je intussen nog steeds een doorn bent, stekelig naar alles en naar iedereen. Nou, dat kan niet samengaan. Als de Heer Jezus Christus u lief is, dan is die doornenkroon op zijn hoofd een prikkel om te strijden tegen de zonde. Of denkt u dat u dan aan de hand kan houden waarvoor hij moest bloeden? Dat kan toch niet? Een prikkel om tegen de zonde te strijden. Spurgeon zegt het heel mooi in een overdenking over deze tekst. Hij zegt, als nou de Heer Jezus je lief is, dan moet je, terwijl je naar de preek luistert, een doorn uit zijn doornenkroon halen. En jezelf ermee prikken. Nou, wat gebeurt er dan, jongens en meisjes, als je jezelf prikt? Nou, dan komt er bloed uit. Hij zegt, dat moet je nou als christen ook doen. Een doorn uit die doornenkroon halen en jezelf ermee prikken. Dan zal het warme bloed van de hartstocht of de hete koorts van de trots u verlaten. Kijk, dat is het nou, hè. De heiliging komt vanuit Christus. Als je nou zijn bruid bent, moet je niet zelf gaan proberen om minder stekelig te worden. Nee, maar vanuit de verbinding met hem. Hoe meer je op hem ziet, hoe lelijker de zonden worden. Kijk dan naar het bebloede gelaat van uw heiland, zou u aan de hand houden waarvoor hij moest boeten en bloeden. Bekeer u dan opnieuw tot hem. U zegt, ja, maar de zuigkracht van de zonde is zo sterk. Een stroom waar ik niet tegenop kan. Nou, in eigen kracht niet. Maar nog één keer Spurgeon aan het eind van de preek. Hij vertelt dat hij op een gegeven moment een wandeling maakt in de natuur. En hij komt langs een doornstruik. En hij ziet in die doornstruik, ziet hij een nest. De jongens en meisjes voelen wel aan, die vogel moet natuurlijk heel voorzichtig naar dat nestje toe in die doornstruik, want dan zal hij zichzelf open. Waarom zou hij nou dat nestje daar gemaakt hebben, midden in die doornstruik? Dat is om de vijanden op afstand te houden. En terwijl Spurgeon er naar keek, zag hij het. Dat is nou ook de weg voor een christen. Dat is nou ook de navolging van de Heer Jezus. Dat is het nest van je leven in die doornenkroon op zijn hoofd maken. Dat vraagt inderdaad een nauw leven. Net zozeer als die vogel heel voorzichtig naar dat nestje toe moest gaan. Een nauw leven. Maar in dat nauwe leven moet de vijand op afstand blijven. Hoe dichter u bij hem schuilt, hoe minder vat de vijand op u kan krijgen. Nee, dat wil niet zeggen dat u nooit meer struikelt. Een lelie kan soms toch nog gemeen prikken. Maar toch voelt u hoe dichter bij hem. Hoe minder de zonde, hoe minder de boze vat op u krijgt. Dat plekje in die doornstruik. Ja, hoe kun je daar nou eigenlijk als mens zijn? Nou, dat is net als in Psalm 84. Een musje dat dicht bij de Heere mag zijn, dicht bij het altaar. Dat is toch ook met die doornenkroon. Daar het nestje maken, dicht bij het bloed dat hij gestort heeft. Dicht bij het offer dat hij gebracht heeft. Als u daar schuilt, daar het nest van uw leven bouwt, dan blijft het over wat de dichter van Psalm 84 zingt. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Amen.